In Jesaja 34 waren wij terechtgekomen bij het strafgericht over Edom, want dat staat er boven. Niettemin begint het gedeelte met nadert gij heidenen, de volkeren dus. En dat het over Edom gaat, dat staat pas in vers 5, waar de naam staat, Edom. En in vers 6, waar gesproken wordt over het land der Edomieten en over Bosra, zijn de van oudsher de hoofdstad van Edom, van Esau, zo u wilt. Want Edom is natuurlijk toch de tweede naam, om zo te zeggen, van de man die we kennen als Esau. Maar ik heb u vorige keer geprobeerd uit te leggen dat de naam Edom identiek is aan de naam Adam. En dat Edom geacht wordt de eerstgeborene onder de volkeren te zijn. Althans, na Jacob. Want als het niet Jacob is, dan is het dus gewoon van oorsprong Esau. Dat kun je nog op meerdere situaties in de geschiedenis van toepassing brengen. Maar expliciet staat er wel degelijk in de Bijbel dat Amalek de eerstgeboren is onder de volkeren. Amalek is weer erfgenaam van Edom, Esau. Dus het klopt inderdaad. En er staat ook, die heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Een strijd die overigens pas in de wederkomst van Christus beslecht zal worden. Dat wil zeggen, voltooid en beëindigd zal worden. En daar waar gesproken wordt over Edom, wordt gewoonlijk impliciet gesproken over de volkeren als zodanig, waarvan Edom het hoofd is. En vandaar dat merkwaardige verschijnsel, dat zijn we vorige keer mee geëindigd, meen ik, dat in Amos hoofdstuk 9 sprake is van het herstel van de troon van David en dat Edom daaraan zal onderworpen worden. Maar als het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, in Handelingen 15, dan staat er niet Edom, maar dan staat er alle heidenen. Ik weet niet of u zich herinnert, maar dat hebben we aangehaald. En ik heb geprobeerd uit te leggen dat het niet strijdig met elkaar is, maar dat al de heidenen inderdaad de strekking is, de toepassing is van het begrip Edom. En zo is het ook met de oordelen die over de volkeren zouden komen. Het heet Edom, maar het gaat ook over Edom, uitdrukkelijk. Maar niettemin wordt tegelijkertijd gedacht aan al die andere volkeren die in rangorde lager staan en waarover net zo goed het oordeel zou komen. En dus begint de schriftgedeelte met nadert gij heidenen. En nu ik dat toch weer aanhaal, moet ik ook maar even wat anders zeggen. Het is bij gelegenheid namelijk ook zo, dat maakt het niet eenvoudiger, maar ik vertel het toch. Het is bij gelegenheid ook zo dat over Edom gesproken wordt terwijl het feitelijk gaat over het Joodse volk. Maar dan over een ongelovig Joods volk. En dan krijg je weer hetzelfde verhaal. Het staat wel aan de hoofd van de volkeren, zou je denken, maar het wordt dan toch tot de heidenen gerekend. En in het Nieuwe Testament, ik moet even kijken wat ik zeg zal en wat niet. Maar in het Nieuwe Testament kom je dan ook een koning der Joden tegen. Het was een officiële titel. En hij was een Edomiet. En dat gold ook voor zijn hele familie. Voorgeslacht en nageslacht, koningin der Joden. Het was ook een dynastie van Herodes. En een reeks Herodessen. In de Bijbel heb je er sowieso drie achtereenvolgens, drie verschillende. Met de titel koning der Joden, maar het was een Edomitische familie. Stammen uit Edom. En ik word niet geacht dat hardop te roepen. Want voordat je het weet ben je weer een antisemiet en een jodenhater. Maar een belangrijk deel van de Joden van vandaag stamt inderdaad niet van Juda af, maar van Edom. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is dat. En dat zit hem in die geschiedenis. De Edomieten zijn namelijk uit het gebied van Edom, Seir, het gebergte Paran, Bosra, verdwenen. Ze zijn namelijk verdreven geworden door de eerstgeborenen uit Ismaël. Dat was Nebajot. En wij kennen het volk als de Nabateën. De Nabateën hebben de Edomieten verdreven uit Bosra, uit Petra, uit het gebied van Edom. En die Edomieten die eruit verdreven zijn, zijn verder naar het westen gejaagd en kwamen toen in het zuiden van Judea terecht. En daar zijn ze bekend onder de Griekse naam Idumeërs. En dat kom je in het Nieuwe Testament dus tegen. Maar die hebben zich vermengd, dat is bekend, die hebben zich vermengd met de Joden. En zo is het gekomen. Zodat als we over rassen gaan praten, ja, dan kunnen we nog even. Maar doe maar. Maar het verklaart het brede gebruik van de term Edom. En de tempel, dat is dus eigenaardig. Als wij in Jeruzalem komen, zal ik maar zeggen, dan denken wij, daar stond daar een tempel. En dat was uit de dagen van de Heer Jezus. Maar als je daar komt, heet het de tempel van Herodes. En ook de Joden van vandaag hebben het over de tempel van Herodes. Het is de tempel van Herodes. Die daar stond. In het jaar 0. Nou ja, in het jaar, wanneer het maar was. 30. In de Bijbel zeggen ze de tempel van Herodes. Echt waar. En dat komt omdat die Herodes als koning der Joden, ja, aan de macht kom je niet zomaar. Dan moet je toch mensen hebben die achter je staan. Dus de koning der Joden heeft zijn best gedaan om de Joden aan zich te binden, aan zich te verplichten. Door voor hen die inmiddels toch wel erg verouderde, eeuwenoude tempel uit de dagen van Ezra, om die tempel te restaureren. In de praktijk eigenlijk gewoon opnieuw te bouwen. De populaire variant luidt ongeveer zo. Hij heeft die oude tempel steen voor steen vervangen door een nieuwe. En tegelijkertijd uitgebreid. Dat heeft tientallen jaren geduurd. En men zegt dat die... Nee, in de Bijbel komt dat voor, hè? De discipelen tonen de Heer de tempel en daar waren ze erg trots op. Dat was die tempel namelijk, vernieuwd en wel. Maar dat is in de Bijbel. Zoveel jaren is eraan gebouwd, staat er dan zo, door Herodes, de Edomiet. Die dus helemaal geen Jood was, maar niet qua afstamming. Maar die zich misschien enigszins hield aan Joodse gebruiken. Althans voor de buren heet dat. Voor het oog, naar buiten toe. In theorie, zal ik maar zeggen. Dat wel. Maar in de praktijk zegt men dat de tempel van Herodes nauwelijks, maar pas enkele jaren compleet was, alvorens het hele zaakje verwoest werd in het jaar 70. Zo lang zijn ze daarmee bezig geweest. Het moet een enorm complex geweest zijn. Maar vooruit maar weer. Maar het is de tempel van Herodes. Hij wordt genoemd naar iemand die helemaal niet van Juda afstamt. Merkwaardig genoeg. Maar ja, wat moeten ze dan? De tempel van Jezus? Hoe moet je het dan noemen? Dus als je daar komt, is het de tempel van Herodes. Ja. Ja. En bij de Joden is het ook zo, ja. Tempel van Herodes. Maar goed, over dat Edom zou een oordeel komen. Over de volkeren der aarde. Impliciet over de ongelovige volkeren der aarde. Want zo is het dan weer wel. Al zou daaruit, maar dat hebben we in voorgaande hoofdstukken gezien. Al zou uit al die volken wel een gelovig overblijfsel zijn. Omdat nou eenmaal in die dagen wel degelijk het evangelie gepredikt wordt. Maar het is nogal heftig, want de verbolgenheid des Heren, vers 2, is over al de heidenen en de grimmigheid over al hun heer. Hij heeft hen verbannen, hij heeft ze ter slachting overgegeven, jezelf namelijk. En hun verslagenen zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan, dat u daar niet gering over denkt. En de bergen zullen smelten van hun bloed. Het mag dan poëtisch taalgebruik zijn, maar het is bedoeld om aan te geven dat het dan toch een gruwelijke slachting zal zijn. Dit is heel simpel uit te leggen. Ik excuseer me er ook altijd voor dat het simpel uit te leggen is, want ja, wat moet je anders? Het betekent namelijk dat alle ongelovigen gedood zullen worden. Waar nog bij komt dat het gros van de ongelovigen ook nog betrokken is in een actieve opstand, notabene, in een actieve opstand, strijd tegen de Messias. En dat die dus gedood zullen worden. Ja, wat had ik dan gedacht? Ja, ik weet het, dat er mensen zijn die vinden dat niet wenselijk. En die roepen God is liefde enzovoorts. En vinden dat God het allemaal maar door de vingers moet zien. Slap aan, vind ik het. Ja, dat is wetenschappelijk niet verantwoord natuurlijk. En academisch al helemaal niet. Maar wat moet je dan? Dat is toch slappe hap. God mag dan liefde zijn. Dat is hij ook, maar hij is een rechtvaardig God. En dat betekent dat iedereen die daarvoor niet in aanmerking wil komen, dus buiten het systeem van liefde, buiten die eenheid die liefde nou eenmaal maakt, geplaatst wordt. Dat heet buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Het heet eeuwig vuur. En het allemaal maar heet doen. Dat doet God eruit. Hij zal uit zijn koninkrijk wegdoen alles wat daarin verstorend is. Alle ongerechtigheid. Dat is nogal veel. En waarom het zoveel is? Ja, dat komt omdat God al die tijd langmoedig geweest is. En er niks aan gedaan heeft. Dat is in ieder geval het commentaar van Petrus op de vraag waarom doet God er niks aan? Waar blijft nou de belofte zijn in de toekomst? En je zegt, het is omdat God langmoedig is over ons. Niet willen het enige verloren gaan met alle tot bekering komen. Enzovoort. Maar, zegt hij, die dag des Heren gaat wel komen. Echt wel. En daar gaat het hier ook over. Wat leest u maar even mee. Daar staat vervolgens, ik ga gewoon vers voor vers door. En al het Heer der hemelen zal uitteren en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En al hun Heer zal afvallen gelijk een blad van de wijnstok afvalt en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. Er staat een verwijzing bij naar Openbaring 6 vers 13 en 14. Die rekenen we wel goed. Al zou ik graag ook een verwijzing zien naar Openbaring 12. Kijk, dit is in de eerste plaats, dit is symbolische taal, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Ja, of het letterlijk gebeurt, waarschijnlijk ook, maar dan nog gaat het om de symboliek. Primair gaat het om de symboliek. Ook de zienlijke dingen zijn uitdrukking van onzienlijke dingen. En wat in het Oude Testament niet echt geopenbaard wordt, omdat het deel uitmaakt van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Kortom, wat in het Oude Testament verborgen is, wordt nou eenmaal geopenbaard in het Nieuwe Testament in het algemeen en in het boek Openbaring in het bijzonder. En daarom heet het ook openbaring, want openbaring is nou eenmaal het tegenovergestelde van verberging. Let op, ik vertel u iets volstrekt systematisch. Hè? Dit is systematiek. Dat is niet een truc, niet een kromme redenering, dit is volkomen recht. Zo werkt het, altijd. En het punt is dat in Openbaring 12, die symboliek van die sterren en van het Heer des Hemels, inderdaad ons geopenbaard wordt want het blijkt te zijn de uitbeelding van Satan en zijn personeel. Want in Openbaring 12 wordt de draak uit de hemel een woord met een A dringt zich dan op natuurlijk. De draak wordt uit de hemel juist. En hij trok het derde. Het derde deel. Moet je ook altijd uitleggen, het derde deel. Binnen de Bijbel is het derde deel niet een kwestie van wiskunde. Maar het is een idiomatische uitdrukking voor een aanzienlijk aantal. Een derde deel. Dat is niet het grootste deel. Het is niet de helft, het is minder. Maar het is een aanzienlijk aantal, dat is een derde. In het boek Openbaring kom je het nogal vaak tegen trouwens. Een derde. In verband met die bezuinen en violen, die rampen en het derde deel van de zee en het derde deel van de mensen. Dat is niet afgeteld, maar dat is nou eenmaal wat de uitdrukking betekent. Een groot deel. Maar die draak die met zijn staart schriep hij een derde deel van de sterren van de hemels mee. En een paar versen verder staat dat die draak is de Satanas, de oude slang, de duivel, de verleider, de verklager der broederen, die de volkeren verleidt enzovoorts. En hij wordt uit de hemel geworpen en samen met zijn maten. Want ik moet er een beetje respectloos over praten natuurlijk. They kicked him out of heaven. Beroemd lied. And what did they do? They kicked him out of heaven because he didn't want to join the band. Hij sloot zich niet aan bij de rest. Hij ging zijn eigen weg. Maar wat deden ze toen? They kicked him out of heaven. Dat is een geweldig lied. Duurt heel lang, duurt 12 minuten. En ja, voor het groot feest, maar een tamboerijn en alles. Ik kijk hem oud of even. Maar goed. Ja, spiritual. Jawel. Alleen het moet nog gebeuren. En het gaat ook gebeuren. En dat sterren des hemels bij gelegenheid hangt van de context af. In beeld zijn van de engelen. Nee, soms dat ze in beeld zijn van de hemelbewoners. Heb je dat nog? Nou ja, zoiets. Dieper ga ik er ook niet op in nu. Maar er staat hier iets over die hemelen enzovoort. De verwijzing naar Openbaring 6 is ook al aardig. Natuurlijk is dat goed. Maar als ik daar aan begin, dan ben ik nog niet klaar hoor. Dan kom ik vanavond waarschijnlijk niet eens verder dan dat. Want in Openbaring 6 lezen wij niet zulke vage uitdrukkingen als hier in Jesaja 34 over dat de Heer de hemelen zal uitteren enzovoorts. Maar in Openbaring 6 lezen wij specifiek over het is vers 12 begint dat. Onder het zesde zegel, namelijk er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart. De zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed verduisterd, wil dat zeggen. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Dat is ongeveer wat in Jesaja 34 ook staat trouwens. De hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En in Openbaring 6 mis je dan vervolgens de schriftverwijzingen. Maar er zijn nogal wat schriftplaatsen waar gesproken wordt over de verduistering van zon, maan en sterren. En het is een teken. Nou ja, het is meer dan dat. Maar het fungeert in de Bijbel als teken ter markering van het einde van de 70ste week van Daniël. Duidelijker kan ik het niet zeggen, hoor, overigens. Het is het einde van de 70ste week van Daniël. Maar wat gebeurt er dan aan het eind van de 70ste week van Daniël? Dan wordt Jeruzalem verwoest. Maar ook, dan wordt door een gelovig overblijfsel, kennelijk in Jeruzalem, de naam des Heeren aangeroepen. En het heeft tot gevolg, nog steeds einde van de 70ste week van Daniël, dat te dien dagen de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, die dan zal scheuren. Ik ben in Zacharië 14. Jeruzalem zal verwoest worden, maar te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg en die zal scheuren. Er zal een vluchtweg ontstaan uit Jeruzalem, dwars door de Olijfberg, naar het oosten dus en daar naar het zuiden, want het is naar de woestijn. En die route loopt merkwaardige wijze inderdaad naar Edom, naar Petra. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar het is de officiële bekering van het Joodse volk en daarmee, omdat het officieel is, daarmee van Israël als volk. En daarmee is het ook markeert het ook het begin van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Wij zijn daar trouwens bij, staat er. Ja, hoe kan dat, weet ik niet, maar het staat er, is nou eenmaal zo. Want dan openbaart de Heer zich met zijn gemeente. U weet wel, terstond wisten dan met de engelen een leger van hemelse heerlegers prijzende God. Dat wil zeggen dat de hele gemeente is daar dan bij. Zingt dan ook dat lied natuurlijk, ere zijn God. Dat is serieus. Dat is geen grapje, dat is serieus. De symboliek allemaal spreekt over de verschijning van de Heer met zijn gemeente. En vanaf dat moment zou dat koninkrijk op aarde geopenbaard worden. Terwijl er op dat moment niets van is, hè? Helemaal niets. Hè? Er is geen leven in het land meer, Jeruzalem is verwoest. Er is alleen een gelovig overblijfsel, althans een begin daarvan, verzameld in notabene in Petra, in Edom. Zodat als dat gelovige overblijfsel daar actief wordt onder leiding van de Heer die aan hen verschenen is, betekent dat logischerwijze een oordeel over Edom. Daar begint het dan mee. En over die situatie gaat het hier in Jesaja 34. En daarmee is verklaard dat hier in vers 4 sprake is van: en al het Heer der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden gelijk een boek, en al een Heer zal afvallen enzovoort. Het idee is namelijk dat overal het licht uitgaat, is bij één plek waar het aangaat. Het wordt overal duister, het enige licht komt van de Heer. Bij die gelegenheid, maar het markeert het begin van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat is de positieve kant. Je kunt ook zeggen, het markeert het begin van het oordeel over de levende mensheid, over de volken. Dat is niet best. Dat is een negatieve kant ervan. Ja, die vind je hier dus. En een en ander hangt samen met enige andere gebeurtenissen die gewoonlijk niet op volgorde vermeld worden in de Bijbel, maar die wel in samenhang genoemd worden. En dat is inderdaad de nederwerping van Satan op aarde. Dat klopt. Hij wordt uit de hemel geworpen. Ik denk dat ik dat ook onder andere uitbeeld, dit soort dingen. Er zitten nog een paar zaken aan vast, maar die vind ik nooit zo zinnig om zo onderweg een keer te vertellen. Maar ik kan het wel ongeveer noemen. Dat is dit, dat wij in deze wereld, en ik bedoel nu gewoon de kosmos, de fysieke wereld, die wereld waarin wij leven en die wij wellicht bestuderen via de natuurkunde, hoe het maar heten mag, die wereld, ja, daar kennen wij de geheimen niet van. Op geen manier, wij kunnen er wat in omrommelen. Maar wij weten niet hoe dat in elkaar steekt. Er komt wel eens af en toe een onbenullig Engelsman voorbij op de televisie. Althans, hij praat Engels, heel onbenullig. Hij doet alsof wij een kleuterklasje zijn. Dan begint hij te vertellen over fotonen en over... Dat is zo leuk allemaal. Enzovoort. En het miljarden jaren geleden... Ik weet niet hoe die serie heet. Miljarden jaren geleden enzovoort. En dan zie je die man opduiken waar ook ter wereld. En letterlijk duiken soms. Dan heeft hij zijn dik pak aan en dan zwemt hij wat. En dan weet je veel wat hij allemaal voor gekkigheid doet. Ken u dat programma ook? Oh, een beetje onbenullige figuur. Je... Nou ja, oh, oké. Maar... En die doet dan net alsof hij helemaal weet hoe de wereld in elkaar zit. Dan tekent hij even wat uit met een stokje in het zand aan het strand. En dan denk je, oh ja, je begrijpt er natuurlijk geen klap van. Hij ook niet, maar dat doet er niet toe. Hè? Het is toch een leuk programma.
En, Nederland 2 naar buiten gewonnen, zo van de EO. Nou, daarna komt het.
Is dat van de EO?
Ik weet niet hoor, na
dat zal
de EO.
Oh, zo komt het dat we er naar kijken soms. Dus het vergeet uit te zetten. Maar ja, ik vind het zo'n komisch programma. Echt waar, soms lig ik onder de stoel van het lachen. Echt maar. Ja, nou ja. Maar wij weten er eigenlijk niks van. En toen die helemaal over het licht begon en zo... Toen hield ik het helemaal niet meer, want dat is nou iets waar we echt helemaal niks van weten. En daarom worden we ook altijd belazerd. Dat kan ook nog steeds, hè? Ja, ik kan nog steeds belazerd. Dat wil zeggen, ja, ze vertellen ons maar wat, maar het is gewoon flauwekul. Allemaal. We weten niet hoe dat zit.
Als
we,
hè?
Nee, we hebben een Bijbel, dus wij weten een paar dingen. En wij weten dat Satan beschouwd wordt als de engel des lichts. En de grote leugenaar is. Zoals alles wat we zien is sowieso gezichtsbedrog. Op een of andere wijze. En dat betekent dat de dingen niet zijn waar wij ze zien. Echt? En dat ze ook niet zo ver weg zijn als men ons probeert wijs te maken. En, nou ja, dit is het eigenlijk ongeveer wel. Natuurlijk, ik kan het wel verder uitleggen, maar wat moet je daar verder mee? Er komen tijden dat dat anders wordt. En ik denk ook, nou, dat weet ik zeker. Als Satan uit de hemel geworpen wordt, dan mag je dan hier op aarde verschijnen en allerlei geheimen kennen met betrekking tot de fysieke wereld, natuurkunde, en allerlei krachten en tekenen en wonderen kunnen doen, maar betekent tegelijkertijd ook dat bepaalde krachten die hij had, hij is hij dan toch echt kwijtgeraakt. En de wereld ziet er dan dus toch anders uit, op een of andere manier. En hoe dat dan zit met onze blik naar die hemel, naar die sterren. Ja, ik verheug me er al op. Dat gaat er heus heel anders uitzien. Want wij kijken nu door een enorm vergrootglas, hè? Dat weet u toch, hè? Als je daar naar boven kijkt, kijk je door een enorm vergrootglas. En als je daar van bovenaf naar de aarde kijkt, dan kijk je door een enorm verkleinglas. Door een ontiegelijk grote, zeer wijde groothoeklens. Hoe zie je een bolletje, denk je dat aarde is, dat aarde een bol is. Maar je hebt niet in de gaten dat je belazerd wordt tot iemand het je uitlegt. En dat valt soms nog niet mee om het uit te leggen. En hoe dat komt, dat komt door de afbuiging van het licht. En dat komt door de niet eenparige snelheid van het licht. Of zullen we zeggen traagheid. Verhoudingsgewijs. Nou ja, zoiets. Wij klungelden de mat in om, wij weten daar helemaal niks van. Maar goed, het gaat er anders uitzien. En dat is wat hier verteld wordt, feitelijk. Maar één ding is het fysiek, het andere is wat erachter steekt. En als de situatie in de hemel der hemelen verandert, dan verandert de situatie aan de zichtbare hemel ook. Zo hangt dat samen. En dus zijn die termen minstens dubbelzinnig. Maar die hemel wordt als het ware toegerold. Alsof het een behang is wat je kunt oprollen. En het is het ook, zei het dan, een driedimensionaal, maar goed... Maar het wordt wel opgerold. Het staat niet alleen hier, het staat ook in Psalm, staat in Hebreeën en wat het maar was allemaal. Het staat vaker in de Bijbel. Maar toen. Maar verduistering van zon, maan en sterren. Het markeert het einde van de 70ste week van, terug naar gewoon het verhaal, hè? Want dit is betrekkelijk simpel. Het einde van de 70ste week van Daniël. Het markeert dat tijdstip en het markeert dus het begin van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat is belangrijk genoeg om het te markeren sowieso. En dat gebeurt ook. En kenmerkend is wellicht de val van Jeruzalem, in ieder geval, omdat dat Daniël 9 is. 70 weken zijn bestemd over uw volk, dus als de 70ste voorbij is, is die tijdrekening om. Maar er zou tot het einde toe verwoesting zijn. Uitdrukkelijk, dat staat er zelfs een paar keer, in diezelfde verse. Zodat uiteindelijk die 70ste week eindigt, logischerwijze, met een verwoest Jeruzalem. Nou ja, dat is één. En dan begint dus daarna het herstel. Logischerwijze, want daar moeten die 70 weken van Daniël toe leiden. Feitelijk. Maar het is de gelegenheid waarbij zon, maan en sterren verduisterd worden. Maar ik zal u, ik ga het niet overslaan, ik ga het toch even noemen. Maar misschien heb ik dat gedaan, dat weet ik niet meer. Want in Jesaja 13... lazen wij reeds in verband met het oordeel over Babel. Babel, gaat hij weer, hè? Oordeel over Babel. Als niet Abraham. Nou, laat ik het nog anders zeggen. Eigenlijk grijpt het nog verder terug. Maar goed, laat ik maar zo zeggen. Als niet Abraham getrokken werd, geroepen was uit der Galdeeën en dus uit Mesopotamië en dus uit Babel, dan zou daar in Babel de lijn van erfgenamen van de troon voortgezet zijn. En dan zou gewoon de lijn voortgezet zijn van het Babel van Nimrod, het Babel uit Genesis 10, waar alle volkeren vandaan komen. Genesis 10 en 11, dat Babel, van de torenbouw, waar de mensheid één wilde wezen, weet u nog. En de Heer bracht er een oordeel over, maar niettemin, Babel is de residentie van de, het is de hoofdstad, van de volkeren der aarde. Vandaar dat het daar ook eindigt in de toekomst. Babel zal de hoofdstad van de wereld worden, niet Brussel. Zeg dat maar tegen, hoe heet die Fransman? Nou, laat maar zitten. Ja, ik kan het niet allemaal bijhouden, hoor. Maar zo zou dat gaan. En dus als gesproken wordt over het oordeel over Babel, wordt ook, net als bij het oordeel over Edom, gedacht aan een oordeel over alle volkeren. Maar ik denk dan ook inderdaad dat die koning van Babel, voor zover het niet enerzijds de duivel zelf is, want dat is hij, zeker in Jesaja 13 en 14, maar voor zover het aan de andere kant gewoon een man is met een aardse afstamming, is het een Edomiet. Als koning van Babel. Echt wel, of een Amalekiet, een Agagiet, enzovoorts. Hè? Nou, die. Nou, bij het oordeel van over Babel dus, in Jesaja 13, lees je in vers 9, zie de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Je vraagt je af, hoeveel er dan nog overblijven? Want, vers 10, volgende vers, want de sterren des hemels en zijn gesternten, de sterrenbeelden, zullen haar licht niet laten lichten en de zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen, want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid en daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Hebben die? Zelfde verhaal. Zon, maan en sterren in verband met de dag des Heren. En hier zijn we in Jesaja 34, dat is als u mij vraagt de tweede keer dat dit verschijnsel genoemd wordt. Het is trouwens vreemd om dat een verschijnsel te noemen, omdat juist het schijnsel ophoudt dan, hè, van zon, maan en sterren, maar vooruit. Over Edom dus, en daar heet het niet de dag des Heren, maar het heet Even kijken. Oh, is het inmiddels een openbare zes? Nee, ik moet Jesaja 34 hebben. Het heet, het zal zijn de dag der... Vers 8. Het zal zijn de dag der wraak des Heren. Ziet u? Dus toch dag des Heren. Meer specifiek de dag der wraak des Heren. Dan heb je in Ezechiël 32, ik doe alleen een korte opsomming. Hè? Ezechiël 32 heb je het oordeel over Egypte. Want als niet op een bepaald tijdstip in de geschiedenis, komt hetzelfde verhaal weer. Hè? Als op een bepaald tijdstip niet Israël tot eerstgeborene gesteld was bij de uittocht uit Egypte. Onder het motto Israël is mijn zoon. Dan zou Egypte het geweest zijn, maar in Egypte stierven dus alle eerstgeborenen. En dus wordt bij Egypte wel degelijk gedacht aan de hele wereld en de hele mensheid. Niet dat dat voor elk land geldt, maar voor deze geldt het wel. Voor Egypte, voor Babel, voor Edom. En er zit ook weer wat achter, want ik denk dat dat landen zijn die al een rol gespeeld hebben, geografisch landen zijn die al een rol gespeeld hebben in die wereld voor Adam. En waarom ik dat denk, ga ik u nou niet uitleggen, maar dat denk ik wel. Maar toen maar. Maar Egypte dus, en bij het oordeel over Egypte lezen wij in Ezechiël 32, vers 7. En als ik u zal uitblussen, zal ik de hemel bedekken en zijn sterren zwart maken. Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal het licht niet laten lichten. Alle lichtende lichten aan de hemel zal ik om uwentwil zwart maken. En ik zal duisternis over uw land maken, enzovoort. De Heer doet het licht uit. Wat was het dan? En wat het impliceert, het einde van de heerschappij van de duivel. De leugenaar van de beginnen. Want de Heer zelf is het licht der wereld. En voor zover er iets anders is, het gaat uit. Wat bedoel je dat? Het is niet een nieuw thema hoor. Komt vaker voor in andere verbanden. Ja. Nou goed. Oordeel over Egypte. Dan heb je Joël 2, die is nogal prominent. Want in Joël, ik doe mijn best het niet op te zoeken, maar doet u het vooral wel. Ja. In Joël 2, daar staat iets als blaas de bazuin te vers 1, blaas de bazuin te Sion, enzovoorts, te Jeruzalem. Want er gaat een machtig leger komen van allerlei volkeren, gezamenlijk. En die zullen het land verwoesten. Joël 2. En onderweg lees je dan, de dag des Heren komt, de dag des Heren, wat zei ik, als uit Jesaja 13, de dag des Heren komt. Hij is nabij. En dan in Joël 2, vers 10 inmiddels. De aarde, of gewoon het land, is beroerd voor deszelfs aangezicht. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart. En de sterren trekken naar glans in. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. Dat is vers 10 en 11. Dag des Heren, dus. En dan inmiddels vers 30 van Joël 2. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Daar staat dus gewoon dat die verduistering van zon, maan en sterren van de hemel dus. Het begin van de dag des Heren markeert. En de dag des Heren is gewoon het oordeel van de Heer. Het dag is oordeel. Oordeel dat de Heer zal brengen over de volkeren. En dus aan het eind van de 70ste week. En na de verwoesting van Jeruzalem. Want dat is het eerste deel van Joël 2. Door al die legers. van die volkeren die niet bij name genoemd worden, maar uit Ezechiël 39 mogen blijken dat het gaat over Gogras, Mezeg, Tubal en wie het maar waren. Oost-Europese legers, ja. Maar goed. Zonmannensterren verduisterd eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat was Joël 2, dan heb je nog Joël 3, vers 14. Want de dag des Heren is nabij, de zon en de maan zijn zwart geworden en de sterren hebben naar glans ingetrokken. En de Heren zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen, maar de Heren zal de toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En dan vers 19, Egypte zal tot verwoesting worden en Edom zal worden tot een woeste wildernis. Ik dank u. Je hebt ze weer allebei bij elkaar. Edom, of Egypte en Edom. Over Babel gaat het daar niet, maar wel Egypte en Edom. Ze komen het eerst aan de beurt. Het zijn ook de aangrenzende landen trouwens. Hè? Waarna wij dezelfde gebeurtenis vermeld vinden in Matteüs 24. Dat is in vers 29... Want er is 24 vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen. Maar ik dacht dat ik al gezegd had. Het is terstond na de 70ste week van Daniël. En de verdrukking van die dagen zijn de 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De verdrukking van die dagen. Niet terstond na de verdrukking overigens, hè. Het is terstond na de verdrukking van die dagen. Dat zijn binnen het kader van Matteüs 24 de verkorte dagen, heet dat. Omdat de verdrukking die daar beschreven wordt, de verdrukking is over Jeruzalem en Judea vanaf het midden van de 70ste week. En die verdrukking houdt op aan het eind van de 70ste week. Omdat aan het eind van de 70ste week de Messias zou verschijnen en een begin zou gemaakt worden in de openbaring van het koninkrijk. Maar je kunt ook gewoon zeggen, je kunt ook gewoon zeggen, ja, die verdrukking duurt 1260 dagen, want ja, daarna valt er niks meer te verdrukken. Er is niks meer. Er is überhaupt geen leven meer in het land. En Jeruzalem is verwoest. Einde van het verhaal. Maar dat betekent niet dat daarmee de verdrukking tot een eind gekomen is. Want die zou komen over alle volkeren en moet feitelijk nog beginnen. En neemt nog een jaartje of 33. Heb ik u wel eens uitgelegd, geloof ik. Dus vooruit maar. Die dingen zijn, ik praat er wat makkelijk over, maar dat komt omdat ik het ook helemaal niet moeilijk vind. De Bijbel is daar zo duidelijk over, vind ik. Het is simpel, schrift met schrift vergelijken, bewijst zich vanzelf. Dat klopt namelijk. En dus Matteüs 24, terstond na de verdrukking van die dagen, eind van de 70ste week en zo, zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En Joël haalt dit aan en zegt, en dan begint de dag des Heren. En in Matteüs zegt de Heer zelf, dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Dus dan heb je een keurige chronologie. En hier staat ook bij, en als dan zal de hemel verschijnen, aan de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, en dan zullen al de geslachten van het land, of van de aarde, zo je wilt, wenen, en zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is op de Olijfberg, boven de Olijfberg. En het is maar het begin daarvan natuurlijk. Maar bij die gelegenheid, maar het heeft deze strekking, alle geslachten van het land, of zo goed maar heten mag, zullen hem zien. En ze zullen zien wie zij doorstoken hebben, want het is geciteerd uit Zacharia 12. En in Matthäus 24 gaat het dan verder dat die zoon des mensen zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. Dan begint alsnog, na de 70ste week dus, begint alsnog de terugverzameling van Israël. Waarbij men verzameld zal worden en teruggebracht worden naar het land. Nou ja, zo staat het al in Deuteronomium 30, dus ja. Gaat dan gebeuren, ja. En in Markus 13 lees je hetzelfde nog een keer. Markus 13 vers 24. Maar in die dagen, na die verdrukking. Als ik het wel heb, staat het er zo. Na Markus 13 vers 24. In die dagen, na die verdrukking. Hetgeen de ruimte openhoudt voor een verdere verdrukking, maar dan niet meer over Jeruzalem. Zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren, de hemels zullen daaruit vallen en de krachten die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Alleen 7 jaar daarvoor gaan wij hem in die wolken tegemoet. Dat is 1 Thessalonicenzen 4. Om daarna met hem uit de wolken te verschijnen. Ja. Lucas 21 meldt het ook. Het verhaal in Lucas 21 loopt trouwens wat anders dan in Matthäus 24 en Markus 13. Maar dat is nu mijn punt niet. Komt toch weer bij elkaar en dan staat er in Lucas 21 vers 25. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren. En als dan, vers 27, zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Aan een duistere hemel. Dus. En de laatste vermelding, zover ik weet, is Openbaring 6. Waar we net even begonnen. Openbaring 6. Vers 12, 13, 14. En dan vers 15. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizenden machtigen en alle dienstknechten en alle vrije. Wie het maar was, verborgen zichzelf in de spelonker en de steenrotsen der bergen. Ze krijgen grote schrik. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. Je krijgt toch de indruk dat ze ineens allemaal weten wie er op de troon zit. En daarom denk ik dat ze ineens kunnen zien wat er in de hemel werkelijk zich afspeelt. En dat bedoel ik, er is aan de hemel wat veranderd. Men wordt niet langer voor de gek gehouden door licht en de engel des lichts. Maar toen maar. Ze weten het. Maar verberg ons van hem, want de dag des Heren is begonnen, hebben we eerder gelezen. En hier heet het, want de grote dag zijn stoorns is gekomen. En wie kan dat overleven? Wie kan staande blijven, staat er. Wie kan bestaan? Nou, niet veel. Alleen de gelovigen van die dagen. Zie. En in Openbaring vind je vervolgens eerst, nou, ik heb het nou toch open liggen, Openbaring 7, vind je eerst de aanstelling, de uitverkiezing, de aanstelling van de verzegeling van de 144.000 dienstknechten Gods, die uiteraard het evangelie moeten prediken. Wat anders dan, hè? Natuurlijk, het evangelie moeten prediken. Enerzijds en anderzijds. Maar dat gebeurt in hoofdstuk 8 en wat er verder volgt. En anderzijds vind je via die 7 bazuinen vermeld al die oordelen, al die rampen, kun je wel zeggen ook, die over de wereld zouden komen. Het gaat uiteraard gelijktijdig. Terwijl aan de ene kant het evangelie gepredikt wordt, bestaat de wereld onder al die grote, wat men zou kunnen noemen, natuurrampen, maar het zijn oordelen van God. En even zoveel tekenen, daarom worden ze geassocieerd met bazuinen. Veronderstel dat het toch een boodschap moet zijn van God. En niet maar een of ander onbenullig ding, maar inderdaad wereldomvattende zaken worden hier besproken. De beruchte apocalyptische oordelen. Het is niet niks. Nou ja, dat is wat ingeleid wordt, dus min of meer, in Jesaja 34, waar we vandaan kwamen. Nadert gij heidenen. Hij rijmt trouwens op Matthäus 24, ik weet het nooit, 24? Het is 25 inmiddels. Dan zal de Zoon des Mensen, de koning, zitten op de troon zijner heerlijkheid en hij zal al de heidenen voor zijn aangezicht verzamelen. En hij zal ze van elkaar scheiden in twee categorieën. Want je hebt maar twee soorten mensen eventueel. Je hebt maar twee soorten mensen. Gelovigen en ongelovigen. En het heette daar de schapen en de bokken. En de schapen gaan het koninkrijk binnen en de bokken worden uitgedelgd. Moeilijk, dat is het niet, hè? Ja, oordeel over de levende mensheid. En in Matthäus 25 is dat vers 30 of 31, hoe maar heet dat mag, daar staat dat. De koning zal op de troon zijn heerlijkheid zitten. Dan is Jeruzalem inmiddels herbouwd uiteraard. Of althans daar even toe geleid en heeft verzameld de volkeren. En hier heet het, nadert gij heidenen om te horen en gij volken luistert toe. Want de verbolgenheid des Heeren is over al de heidenen. En dit is Jesaja 34 vers 1 en 2. Dus daar had net zo goed een verwijzing bij kunnen staan naar Matthäus 25, vers 31. En wat er verder volgt. Het oordeel over de volken. Let op, dat is niet de jongste dag, hè. Nee, dat is na de 33. Als je een datum moet hebben, dat hoeft niet, want het is een periode die beschreven wordt. Maar als er een datum bij moet, wordt het na de 33 jaar, het begin van de 1000 jaar, want dan moet het voltooid zijn. En in 24 vind je het einde van de 70ste week, Matthäus 24. En in Matthäus 25, vanaf vers 31, vind je het aanbreken van de 1000 jaren feitelijk. En wat daartussen ligt, zijn die drie gelijkenissen en zo. Die gaan over die tussenliggende 33-jarige periode. Waarover de Heer dan zegt, zal zijn als in de dagen van Noach. Zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Dus die periode. Onderweg naar het definitieve oordeel. Zoals in de dagen van Noach. En terug naar Jesaja 34 dan, hoop ik. Vers 5. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. En ziet, het zal ten oordeel nederdalen op Adam. Of op Edom dus. Dan begint het bij Edom. En op het volk, namelijk op het volk het welk ik verbannen heb. En daarmee veroordeeld heb. Het zwaard des Heren is vol van bloed. Het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken. Van het smeer der lieren van de rammen. Het is onsmakelijk verhaal, ik kan het ook niet helpen, sorry. Want de Heren heeft een slachtoffer te Bosra. En een grote slachting in het land der Edomieten. Specifiek. Daar begint het, bij Edom. En bij de hoofdstad van Edom feitelijk. Niettemin, het is de plek waar een gelovig overblijfsel, het gelovig overblijfsel, maar waar het verzameld wordt. Op diezelfde plek. En van daaruit zou inderdaad het koninkrijk van Christus geopenbaard worden, gestalte krijgen, baan breken, of hoe dat maar heten mag. Maar het begint met een oordeel over Bosra. Ja. En dat ging dan over lammeren en bokken en rammen. En daarna heet het, want de Heer is slachtoffer te Bosra. En de naam Bosra wordt nu gebruikt. In de eerste plaats natuurlijk omdat het een van de namen is voor de hoofdsteden. Van de hoofdstad van Petra. De andere gedachte is natuurlijk dat Bosra vertaald wordt met een kooi. Impliciet een schaapskooi. Omdat Bosra de naam is van die dalketel bij wat van oudsher heet Petra. Of Sela in het Hebreeuws. Of in het Arabisch. Sela. Petra. Maar ik bedoel, als je naar Petra gaat vandaag, dan kom je gewoon. Je weet hoe dat gaat met zo'n zoeklichtreisje. Niet om lelijk te doen, maar bij wijze van grap. Oh, dat hoeft trouwens niet. Je kunt de zomer de reisgezelschap er naartoe. Dan ben je daar in die buurt. Ga je naar Wadi Rum en weet je veel. Je rijdt dan door de woestijn. Dat is heel interessant. En dan overnacht je bij Petra of zo. Eén nacht, als het mee zit. En dan ga je overdag bezoek je Petra. Dat is erin en eruit. En wegwezen.
En je mag even lunchen.
Ja, je gaat erin en tot aan het restaurant. De weg loopt erin, de SIK. En dan kom je uit, die SIK wordt iets breder langs het theater. Dan rechtdoor tot waar die grote berg oprijst. Daar is een restaurant er is. En daar ga je dan. Dan krijg je een uur de tijd of zo. Van, wordt afgesproken. En hoe laat we je verzamelen. En dan ga je weer terug. Loop je stuur en heb je van Petra niks te zien. Echt niet? Nou ja.
De wijken gaan naar beneden.
Ja, onderweg vertellen ze dan wel over de Nabateeën, ja. Maar niks over Edomieten, laat staan over Bijbelse profetieën. Dus als u er een verhaal bij wil hebben over Bijbelse profetieën, dan moet u volgend jaar met ons meegaan. Maar als het een beetje mee zit, gaan we in begin mei, deze tijd van het jaar, in de meivakantie, met een groep daar naartoe. Dus ja. We zijn pas in het beginstadium, maar waarschijnlijk gaat het wel door, ja. Ja. Bezoek aan Petra en Israël natuurlijk, ja. Jordanië hebben wij verder niks te zoeken dan alleen Petra. En eventueel de route van Petra naar het noorden. De Kings Highway langs en zo. Het kost altijd moeite om dat geregeld te krijgen, maar we doen ons best. Oude weg, enzovoorts. Ja, het is echt een moeite waard, anders deden we het echt niet hoor. Maar heb je een idee hoe dat eruit ziet? En daar zijn we niet maar erin en eruit, dan blijven we als het even kan drie volle dagen. Met een boel vrijheid erbij, dat doen we altijd namelijk zo. Eén dag erin met een gids mee en de andere twee dagen red je. Dan zeggen we hoe je dat moet doen, je redde daar. Hoe je een beetje aan de gids ontsnapt. Maar dat gaat heel goed en dan kun je bezoek brengen aan de berg Hor. Met de graf van Aaron, weet u wel, dat soort dingen.
Langs het snakemonument.
En langs het slangenmonument van de verhoogde slang, jazeker, ja, jawel, jawel. Maar wel. Dus dat komt dan wel goed, dat wijzen we u dan wel, maar... Ja, dat is de moeite waard om te weten hoe dat daar is. En die berg waar je tegenop loopt met het restaurant, die berg, daar kun je dus ook op. Moet je wel een beetje fatsoenlijk ter been zijn. Liefst beter dan ik. Nog beter dan ik. Maar daar bovenop, dat is Petra. Dat was al bouwdet gij uw nest hoog op de berg, gelijk een arend. Ik zal u vandaar nederstoten. De rots. Daarom heet het Petra. De rots. El Biara. Staat bovenop. Maar goed, dat is een toestand om daar te komen. Maar als je er naartoe gaat, dan zie je onderweg ook inderdaad wat ik nu zei. Dat het echt een grote stad geweest is. De hoofdstad van Petra. Van Edom in werkelijkheid. En daar beneden, dat is die dalketel. Dat is Bosra. Maar goed, in dat verband zei de Heer dus, staat er dus, de Heer heeft een slachtoffer te Bosra. Maar dat is gelieerd aan Petra. En een grote slachting, namelijk een grote slachting in het land der Edomieten. En de eenhoornen zullen met hen afgaan. Eenhoorn in de Statenvertaling is een riem in het Hebreeuws. Een riem in het Hebreeuws is een oeros in het Nederlands. En een oeros bestaat niet meer.
Niet meer?
Nee, niet meer. Die waren hier vroeger in Nederland ook nog zo. Toen heette het nog niet Nederland trouwens. Maar dat is nog van voordat de Batavieren hier kwamen, zal ik maar zeggen. De oeros, dat is een allemachtig groot rund. Ja, een koe of stier in het formaat van een olifant, zal ik maar zeggen. Zulke beesten zijn dat, ja.
Ze zijn bezig om terug te fokken.
Ja, ze proberen ze opnieuw te fokken aan de hand van overblijfselen en hoe heet dat? DNA-overblijfselen en zo. Dat proberen ze trouwens ook met de mammoeten.
Ja.
Zo. Maar goed, hè? En met de batavieren natuurlijk. Maar, toch maar, ja. Maar dat. Want het begrip eenhoorn, dat klopt van geen kant. Dat slaat echt nergens op. Dat komt via de Septuaginta en de, weet ik het, de unicorn. Maar ja. Maar het is een misverstand. De eenhoornen, de riems, de oerossen, zullen met hen afgaan en de varren met de stieren en hun land zal doordronken zijn van het bloed en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden, want het zal zijn de dag der wraak des Heren. Een jaar, maar dag en jaar als synoniemen voor een betrekkelijk onbepaalde tijd. Want dat is wat dag is, dat is wat jaar ook. Het woord jaar betekent ook maar gewoon een verdeling, hoor. Een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. Want het gaat om Sion, het gaat om Jeruzalem, het gaat om het huis van David enzovoorts. En de Heer zal vanuit zijn positie als zoon van David, en als erfgenaam van de troon over heel de mensheid, Adam, zoon van Adam, hij zal zijn koninkrijk bouwen en dus met geweld, het is niet anders, hij zal met geweld, wis en waarachtig, de volkeren, de mensheid aan zich onderwerpen. En men zal er inderdaad niet gering over denken, ja. En hun beken zullen in pek verkeerd worden en in stof, in zwavel. Ja, hun aarde zal tot brandend pek worden. Het zal desnachts of desdaags niet uitgeblust worden. Tot in der eeuwigheid zal zijn rook opgaan. Forever, dat wil zeggen, dat betekent ook maar gewoon, overal waar je kijkt is rook trouwens, maar doe maar. Van geslacht tot geslacht zal het woest zijn, tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan. Op een of andere wijze wordt het gemaakt tot een woestenij. En dat blijft minstens tot aan de jongste dag als zodanig zichtbaar. Daar is een voorbeeld van ook, en nu we het er toch over had, zeg ik dat dan ook maar weer. Want wij hebben ook altijd, nou ja, niet altijd, maar we hebben tegenwoordig, als we zo'n reis organiseren, ook ingepland een bezoek aan de overblijfselen van Sodom. Want dat is nog steeds zichtbaar. Dat wil men weliswaar in het algemeen niet weten. En ik moet u zeggen, nou ja, het ligt er natuurlijk ook al een jaartje of 4000 zo verwoest bij. Dus het wordt toch enigszins moeilijk. Maar het neemt niet weg dat we ooit dan toch gewoon na enig navragen een gids vonden die daar ook stellig van overtuigd was. En die zei, oh ja, maar dat kan ik je wel laten zien, dat kan ik je wel brengen. Het brengt ons bij vers 8. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren, een jaar der vergeldingen, ander woord voor wraak, een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. En hier heet het de dag der wraak des Heren. De min of meer vaste basisuitdrukking is de dag des Heren. En in Openbaring 6 heette het de grote dag zijn toorns is gekomen. Dat is het laatste vers van Openbaring 6. Namelijk vers 17, direct na die uiteenzetting over verduistering van zon, maan en sterren. Want de grote dag zijn toorns is gekomen. Onderweg komt u nog vele andere uitdrukkingen tegen die synoniemen zijn. De dag des Heren tegen al het verhevene enzovoort. De dag der verwoesting, die dag des Heren komt gruwelijk. Het heet ook de dag zijns hittigen toorns. Die hebben we al ooit gelezen, want dit was bijna allemaal Jesaja 13, wat ik nu net aanhaalde. En in Jesaja 61 heet het de dag der wraak onze schats. Het is ook al aardig, omdat in Jesaja 61... Laat ik het anders zeggen. Dat vers, Jesaja 61, is bekend. Jesaja 61, vers 2, is bekend omdat de Heer Jezus dat vers voorlas in de synagoge van Nazareth. Namelijk vers Jesaja 61, vers 1 en 2. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Want zalving is een uitbeelding van het ontvangen van de Heilige Geest. Dat is het niet, maar het is een beeld daarvan. Want zalfolie is een beeld van de geest. En de Heilige Geest ontvangt men door opstanding uit de dood, zodat opstanding en zalving synonieme begrippen zijn. Ja. Nou ja. De Geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap. Dus, hier staat dus het Hebreeuwse woord voor het evangelie, bazar, om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Zalig zijn de zachtmoedigen, weet u wel. Dat zijn degenen die bereid zijn om het evangelie te ontvangen. Zalig zijn de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, en om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Punt. En toen ging de Heer zitten, staat er. En toen bleven alle ogen op hem gevestigd. Want hij hield op met lezen midden in de vers. Echt wel. Want de dag der wraak onze schat, zei hij er niet bij. En ik moet u zeggen, het aangename jaar, of anders het jaar van het welbehagen des Heren, zo heet het hier in de Statenvertaling van Jesaja 61, vers 2... het jaar van het welbehagen des Heren. Wel, daar leven wij nog steeds in. Elders heet dat de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. De dag der genade. En de dag der wraak, onze schat, die zal pas in de toekomst zijn. En dat is de reden waarom de Heer het niet las natuurlijk. Dat zou pas later gebeuren, maar dat zal hij alsnog uitroepen. En nu ik hier toch ben, en ik een beetje vrijmoedigelijk geacht word te spreken, zeg ik, ja, toch, zeg ik er meteen maar bij, dat die uitdrukkingen over de zachtmoedigen en de gebrokenen van harte en de gevangenen en de gebondenen die in vrijheid zouden gesteld worden, ja, u weet toch waar het over gaat? Hè? De tien stam. Ja. De tien stam, hoor ik. De tien stam. Ja, dat is correct. Ja, dat is goed. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Sorry. Dat is inderdaad, daar gaat het over. Ja, degenen die in ballingschap zijn. Ik denk overigens dat de Joden daar in Nazareth dat heel goed begrepen hebben, eerlijk gezegd. Kijk, ik bedoel, dat wij dat niet begrijpen, ja, oké, dat is wat, dat is niet hetzelfde. Dat zegt ook niks trouwens, maar het is niet hetzelfde als wat die lui daar in die synagoge daarvan begrepen moeten hebben daar in Nazareth. Ik kan me voorstellen dat zij wel degelijk meteen gedacht hebben aan, de, aan dat deel van Israël dat onder de heidenen verkeert in ballingschap. En dat daar tot bekering zou komen. Beslot, die dingen staan toch allemaal in de Tenach, in het Oude Testament. En de Heer zei, ik ben gekomen om dat uit te roepen. En die vinden Joden nog steeds niet prettig om dat te horen. De Joden vinden het nog steeds niet prettig. Of ze nou christenen zijn of niet. Maar als ze Jood zijn van huis uit, of hoe je dat maar noemen moet, dan houden ze er niet van, hoor, dat je praat over het instammen. Echt niet. Dat is concurrentie. Dat is, dat willen ze niet horen. Dat vinden ze vernederend eigenlijk. Ja, jammer dan. Bijna altijd de vraag is, wie is er nou racistisch? Maar ja, nee, dat meen ik serieus. Ik probeer daar zoveel mogelijk afstand van te houden. Om me, ik wil niet te laten beïnvloeden daardoor. Het gaat om de Bijbel, die moeten we leren verstaan. En binnen dat kader zeg ik dat nou, hè. Dat ik een begrip voor kan hebben dat het zo is. Ja, dat is ook zo, maar dat mag eigenlijk niet eens. Het punt is dat de Bijbel het zo leert. Ik denk dat ze dat begrepen hebben en dat het een van de grootste redenen was waarom ze zo boos werden toen. En ze hem bijna van de hoogte van Nazareth hadden afgegooid.
Net als de oudste zoon bij de verloren
zoon. Zoiets, ja. Net als die zoon die nooit weg was, die stikjaloers was op die zoon die wel weg was, maar terugkeerde. En behandeld werd als de eerstgeborene. Met een ring aan zijn vinger en alles. Dat is de naam van de familie, hoor. Die zegelring enzovoorts. Dat is eerst geboorterecht. Nog een paar dingen meer, maar het is eerst geboorterecht. En die andere was stikje jaloers. Die had net gedacht dat hij de erfenis zou hebben. U weet wel, van de boze wijngaardeniers. Die zeiden, laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Zo, dat is hetzelfde verhaal. Of zullen we die anderen noemen? Wij zouden hen tot jaloersheid verwekken. Hoe? Nou, door hen het evangelie te prediken. Ja, op grond daarvan kun je tot geloof komen. Je kunt ook boos worden. En er zijn zat heidenen die boos worden als je ze het evangelie brengt. Maar er zijn ook heidenen die tot geloof komen als ze het evangelie horen. Zelfs Friese broeder, ja.
Ik ben Groninger,
hoor. Ja, nou, dat bedoel ik. Bij Groningers ligt dat iets makkelijker. Maar bij Friese, nou ja. Dat heb ik nog eens nagevraagd in Dokkum. Maar dat bleek toch wat moeilijk te liggen. Niet dan? Nou ja. Toen maar. Nee, ik heb nogal wat familie die in Dokkum geboren is, hoor.
Ja, maar die hebben niet je eigenboom omgehaald.
Nee.
Nee.
Nee, dat niet. Nou goed. Het zal zijn de dag der wraak des Heren. De wee hen die de dag des Heren verwachten. Ik geloof dat ik die wel eens gelezen heb met u, want dag des Heren kwamen we al tegen in Jesaja 2 en in Jesaja 13 al 3 keer. Dus dit mag niet al te nieuw voor u zijn. Het is die dag van duisternis en donkerheid en van dikke wolken en van geen licht. En het heet de dag van het slachtoffer des Heren. En het heet de dag der verbolgenheid des Heren. De dag des toorns des Heren. Enzovoorts. En het Oude Testament, althans in de versie zoals wij het kennen, eindigt met eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat is ongeveer het laatste vers van Malachi. Zie, ik zend jullie de profeet Elia. eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En die komt dan weer als een dief in de nacht, die dag des Heren. En Johannes zegt in Johannes 1, ik was in de geest op de dag des Heren. Daar hebben ze ervan gemaakt dat het toevallig zondag was. Zodat je maar weer ziet dat het belangrijk is dat je zondags naar de samenkomst gaat. Of naar de kerk of waar. Of naar een Grieks eiland natuurlijk. Maar toen maar. Maar het was echt de dag des Heren, ja. Een keer of 40, 45 komt de uitdrukking voor, afhankelijk van wat je meetelt in de Bijbel. Het is het oordeel van de Heer over de wereld als zodanig, over de mensheid als zodanig. En het is niet best, en dat is een understatement. Want het zal zijn de dag der wraken des Heren, en hun beken zullen in pek verkeerd worden, in stof in zwavel, in aarde zal het brandend pek worden. Het zal des nachts of des daags niet uitgeblust worden, tot in der eeuwigheid zal zijn rook opgaan van geslacht tot geslacht. Zal het woest zijn tot in eeuwigheid, der eeuwigheden zal niemand daar doorgaan. Het zal compleet verlaten zijn. Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten, en de schuifuit en de raaf zal daarin wonen. Dat is dan nog veel, want in het gebied van Sodom woont echt niks. Daar groeit trouwens ook niks. Echt helemaal niets. En daar zijn ook geen vogels en daar hoor je ook niks. En als je wil, zou willen, dan kun je daar zelfs gaan overnachten in een tentje. Als je niet weet hoe, dan geef ik je wel een adres. Dan wordt het wel geregeld. Dat kan. Ja. Onder begeleiding van gids en zo. Kun je daar kamperen s'nachts. Dat is luguber. Dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt doodstil. Ja. Ja, dan hoor je ook de rupsen niet kruipen en de krekels niet. Ik bedoel krekels ook alweer. Nou ja.
Heb je ook geen last van muggen?
Je hebt geen last van muggen, nee. Maar goed. Want hij zal een... Dit is mooi, vers 11. Althans, taalkundig is dit mooi. Hij zal een richtsnoer der woestigheid over hen trekken, en een richtlood der ledigheid. En richtsnoer, dat weet je wel, dat is een lijn die je spant om je muur langs op te metselen. En een richtlood is ook een lijn die je spant.
Schietlood.
Schietlood heet dat, ja. Om een... vandaar een lood, een gewichtje dat. Om verticaal de richting te bepalen, zo zet je een bouwwerk uit. Maar hier wordt een woestheid en ledigheid geconstrueerd. En dat dat mooi is, is omdat, taalkundig althans, is omdat woestigheid en ledigheid ook in het Hebreeuws rijmen. Het is namelijk tohu en bohu. Tohu wa bohu, tohu en bohu. Woestheid en ledigheid, dat zijn exact de woorden uit Genesis 1 vers 2. En de aarde was, werd, vind ik, maar de aarde werd niet woest en ledig. U merkt dat men het te krap vertaald heeft, hè? Niet woest en ledig, want dat zijn bijvoeglijke naamwoorden. De aarde werd woest en ledig. Nee, de aarde werd woestheid. Een zelfstandig naamwoord. Dat is sterker. En om het woord te vertalen als bijvoeglijk naamwoord, sowieso is een verzwakking. Maar er staat echt een zelfstandig naamwoord. De aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. Het staan drie woorden, hoor. Vanwege of op. Vertaald met op, maar het zou net zo goed kunnen zijn vanwege. Als resultaat van, als gevolg daarvan. Op is dat in het Nederlands ook. De verschijning, het gelaat. Op nee, het aanzien, het gelaat aangezicht van de afgrond, tohon, afgrond. De aarde werd woestheid en beter nog was geworden. Maar toen maar, laten we het niet overdrijven, maar gewoon houden bij wat seks staat. De aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis. En hier vind je twee van die drie woorden, maar de duisternis was al genoemd feitelijk. Los daarvan. En dat je die twee woorden vindt, is natuurlijk omdat ze verwant zijn. Tohu en bohu. Als je ze nazoekt verder in de Bijbel, vind je ze vaker in één adem, net als hier. En los daarvan wordt in nogal wat schriftplaatsen aangegeven wat die uitdrukkingen betekenen. Namelijk afwezigheid van alles wat maar enigszins waardevol is. Inclusief afwezigheid van leven. Dat is hier ook. Woestheid en ledigheid. Want er staat meteen hun edelen. Maar die zijn er niet. Nou, dat bedoel ik. Het is ledigheid. Er is niks meer. Hun edelen, toch, zij zijn er niet. Zullen zij tot het koninkrijk roepen, of worden tot het koninkrijk geroepen, of zullen tot het koninkrijk geroepen worden, maar al hun vorsten zullen niet zijn. Niets mag voor mij ook, maar dan leer je het maar hoe het zit. Er zijn geen edelen. Want u weet, tot het koninkrijk worden alleen edelen geroepen. Hè? Toen Nederland het koninkrijk moest worden nadat die Fransman weg was, en al die andere Fransen ook. Hoe heet die lui, ik weet niet, Sans-Culotte en zo, al die lui die weer uit waren. Toen moest Nederland een koninkrijk worden en toen hebben ze heus even rondgezocht naar al die adellijke, dan wel koninklijke families, vooral in Europa, of er iemand in aanmerking kwam. En toen dachten ze, nou, misschien dan toch maar iemand uit dat huis van die stadhouder van Oranje-Nassau. Maar het was niet de enige optie. En toen de Belgen een jaartje 15, 16 later zichzelf tot Belg verklaard hebben, want die bestonden voor die tijd ook niet, Belgen, echt niet, die bestaan eigenlijk nog niet, dat weet u, hè? Wij denken de Belgen bestaan helemaal niet. Ik heb altijd meelijden met die koning daar. Philippe heet hij tegenwoordig. Hè? Koning der Belgen. Er bestaan helemaal geen Belgen. Je hebt Walen en je hebt
Vlamingen.
Je hebt Vlamingen. En nog zo wat minderheidsgroeperingen dan. Maar dat is het dan. Maar toen zuidelijke Nederlanden zich losgemaakt hebben van de noordelijke Nederlanden in de zogeheten Belgische opstand, de Tiendaagse veldtochten, wat het maar was, toen moesten ze ook zo nodig een koning. Toen zijn ze gewoon gaan zoeken ergens. Dan hebben ze iemand gevraagd en die wilde niet. Toen hebben ze een andere bij. Die zei, oké, dat doe ik wel. En zo is het gekomen. Zo gaat dat. Er wordt een edele geroepen. Niet zomaar iemand uit het volk, maar iemand van hoge komaf. Toen dat nog bestond, zal ik maar zeggen. Nog net. Toen zo ging dat, ja. Het is met het Engelse koningshuis trouwens ook gebeurd, hoor. Die lijnen die uitstierven. Ja. Toen hebben ze andere lijnen uit de familie moeten zien te vinden, ergens wat het meest voor een aanmerking kwam. En wat Oranje-Nassau betreft zijn ze er nooit helemaal uitgekomen. Want in Duitsland is ook nog steeds een tak Oranje-Nassau. Die van Frederik Hendrik afstamt.
Geen Oranje-Nassau.
Hè?
Geen
Oranje. Jij bent prins van Oranje, jazeker.
Ja.
Ja.
Die komt uit Frankrijk.
Nee, prins van Oranje, bij een van de Nassau's, die prins van Oranje is uit dezelfde familie, maar een andere tak. Dat heeft van doen met, hoe heet zo'n ding, het testament van Frederik Hendrik. Dat verhaal was dat als die mannelijke tak zou uitsterven, dat dan de erfenis zou gaan naar de afstammelingen van een van zijn dochters, was dat, en die is getrouwd in Duitsland met een andere tak van de familie. Daar zijn ze nooit uitgekomen helemaal. Uiteindelijk hebben ze, omdat het aan de orde kwam, toen hebben ze het maar verdeeld. En dus je hebt een Nederlandse prins van Oranje en je hebt in Duitsland ook iemand die prins van Oranje. Wie dat op het moment is, weten ze gauw niet. Maar het is echt zo. Ja. Nou ja. Doe maar. Maar men zoekt een edele, maar er is niemand meer, staat hier. Komt trouwens aardig overeen met het idee van Egypte in de tijd. bij de uittocht uit Egypte. Er waren geen machtigen meer in Egypte. Alle eerstgeborenen waren gestorven. En hier wordt het verteld in verband met Edom. Hun edelen zullen zij tot het koninkrijk roepen. Iemand moet de macht op zich nemen, de verantwoordelijkheid dragen. Maar al hun vorsten zullen niet, zullen niet zijn. Die zijn er dus niet meer. Dat is wat dat betekent. En in hun paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in hun vestingen. En het zal een woning der draken zijn, een zaal voor de jongen der struisen. En ik heb altijd meelij met de vertalers. Ja. Want hoe vertaal je die dingen dan? Hè? Hoe kwamen ze trouwens in vers 11 bij een roerdomp? Vers 11. En een schuiffluit, ja.
Dat moet ik me daarbij voorstellen, een woning van draken.
Ja, dat is nog net het punt. Dan moet je, of je dat nou in het Nederlands leest of in het Hebreeuws, daar kan je niet veel mee. Nee. We voor de schuif uit, in het Engels staat er dan een uil. Ja, maar hoe men daarmee komt.
Nieuwe dame heeft pelikaan, roerdomp, uil,
raaf. Ja, pelikaan wordt ook nog genoemd. Men heeft echt geen idee hoor, men gokt maar wat. Op grond van afleidingen van het woord, wat zo'n woord eventueel nog meer zou kunnen betekenen. Maar wat moet je met een woord dat zoveel betekent als snijden? Wat voor een vogel kan dat dan wezen? Nou ja, dan maar een, wat was het? Een nachtuil. Ja, heb je ook daguilen eigenlijk?
Nee, wel een dagvogel.
Is er een ornitholoog in de zaal? Nee. Ja,
is gewoon kijken of je
ergens naartoe kan. Ja, dus je zoekt maar wat. Dat zijn echt problematische dingen, men weet het niet. En met die draken, daar kun je feitelijk ook niks mee.
Dat blijft de jakhals, zegt.
Ja, dat weet ik. Men vertaalt het eventueel met jakhals. Want je moet dan toch wat. Maar men weet het echt niet. Er bestaat zelfs het idee. Maar ja, dat had je zelf. Nou ja, u misschien niet. Maar iemand had dat ook zelf kunnen bedenken. Dat er woorden zijn die niet de aanduiding zijn van dieren. Maar van de een of andere enge spoken, boze geesten. En wat er maar meer aan gespuis uit de onzinnelijke wereld rondhangt. En het zou mij niet verbazen als het inderdaad daarop slaat. Maar wij weten dat niet. Ja. Ik bedoel, we komen Beelzebub tegen. En Beel, ja, Baal, dat is heer, dat weet je. Maar wat is Zebub? Of Zebul, desnoods, Zebub. Een vlieg. Dus het wordt een heer, dat is algemeen bekend. Of het waar is, weet je, maar het is algemeen bekend. Het staat in de boeken. Is een vlieg. Dus het is de heer der vliegen. Maar wij worden achter begrepen sinds mensenheugenis dat de term weliswaar luidt vliegen, maar dat daarmee bedoeld zijn boze geesten die rondvliegen. Die, of wat ze maar doen. Waar je altijd maar last van hebt om jij, en wat je weg moet slaan. Van het, ja. Nou ja. Toen maar. Ik weet het dus ook. Het zal een woning der draken zijn. In ieder geval iets griezeligs. Een zaal voor de jongen der struisen. Toen maar. En de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten. Ter verre landen betekent dat eigenlijk ook maar gewoon. En de duivel zal zijn metgezel toeroepen. Ja, wat het maar is. Wat hier vertaald is met duivel. Ja, het is uit het Hebreeuws, dus het is niet diabolos, want diabolos. Dat is Grieks. Dat is de dooreenwerper uit het Grieks. Dat woord staat er dus niet. Er staat het woord Seir. Maar die kennen we ook, Seir. Want Seir is een bok. Een geit. Het is een alternatieve naam. Ook voor Edom trouwens. Maar ik weet niet of u dat weet. Maar in de oude Joodse traditie wordt de duivel, vreemd genoeg kennen ze die dus toch, hoewel de term niet in het Oude Testament voorkomt, en hoewel theologen zeggen dat de duivel een Nieuw Testamentisch begrip is, maar de Joden in de Kabbalah kennen wel degelijk de duivel, de verpersoonlijking van het kwaad, en zij beelden hem uit als één bok. Vandaar dat de duivel afgebeeld wordt met bokspoten en met horens. En hij wordt geacht Baphomet te eten. Ja. Maar ja, de kabbalistiek, dat is occult en dat weet u, dat is verboden voor ons christenen. Dat weet u toch, hè? Dus dat mag ik u niet vertellen en dat doe ik dan ook maar niet, hè? Nou goed, doe maar. Misschien is het occult, maar volgens mij zijn het sprookjes. Maar doe maar. We zullen het er niet verder over hebben, maar de duivel. Maar het is een bok. Zal zijn metgezel toeroepen, ook zal een harig ding, Seir. Ook zal het nachtgedierte zich al daar nederzetten en het zal een rustplaats voor zich vinden. Het zal wel, maar zoals gezegd, als je echt een verwoest gebied waar tohu en bohu is, waar leeg is, dan is het gewoon stil en er komt helemaal geen leven voor. En als hier dan toch wat beschreven wordt, dan lijkt het net of het nogal dicht bevolkt is. Maar dat gaat dan toch niet over biologie, hoor. Denk ik.
Dus, veldgeesten en nachtspook, zegt
een boek. Wat zeg je?
Veldgeesten en nachtspook.
Goh, lees jij NBG?
Ja.
Ik doe dat nooit, maar ik ben blij dat jij het voor me doet dan. Veldgeesten en nachtspoken?
En nachtspoken, ja.
Alsof de vertalers van de NBG geloven dat zulke dingen bestaan. Maar goed, veldgeesten en nachtspoken. Dan hoort iets van een ander. Ik vind het wel leuk, zulke dingen toch.
Hyena's, daar wilden ontmoeten.
Hyena's.
Veldgeesten ontmoeten elkaar. Ja, daar zal het nachtspook verwijlen en een rustplaats voor zich vinden.
Nou, oké. Mooi. Daar zal de wilde merle nestelen en leggen en haar jongen uitbikken. Dan zie je in gedachten zie je die merel bezig met in de ene poot een hamer en een andere. Zo'n bijtel, weet je wel. En dan maar bikken. Ik vind het geweldig sowieso. En onder haar schaduw vergaderen. Maar wat er nou mis is met de merel, begrijp ik ook niet. Ik vind het wel leuke beestjes.
Ja, maar hier staat pijlslang.
Hé, pijlslang?
Pijlslang, ja.
Oh. Nou goed. De wilde merelen, ook zullen al daar de gieren met elkaar verzameld worden. Het zal wel. Waar het maar om gaat is dat het een luguber gezelschap is. Zoekt in het boek des Heren en leest. Niet één van deze zal er ontbreken. Want feilen wil zeggen ontbreken. Feilen is trouwens eigenlijk hetzelfde als falen. Het een nog het ander zal mij missen, want mijn mond zelf heeft het geboden. En zijn geest zelf zal ze samenbrengen. Maar het betekent wel dat leven, het menselijk leven in ieder geval, daar onmogelijk is. Want dat is wat uitgebeeld wordt. Het zijn allemaal kwade machten die daar huizen, zo heet dat. Want hij zelf heeft voor hen het lot geworpen en zijn hand heeft hun uitgedeeld met het richtsnoer. Tot in de eeuwigheid zullen zij dat erfelijk bezitten. Van geslacht tot geslacht zullen zij daarin wonen. Met andere woorden, in ieder geval wat er overblijft is een herinnering aan de verwoesting, aan het oordeel dat heeft plaatsgevonden. Dat is wat God bij gelegenheid doet En Sodom en Gomorra is daar uitdrukkelijk een voorbeeld van. Dat wil zeggen dat God zijn monumenten achterlaat om aan te geven wat hij gedaan heeft, maar dan met een profetische betekenis. Het is wat hij doen zal. Natuurlijk van Sodom en Gomorra. Ik heb ervan geleerd van jongs af aan, ik weet niet van wie. Maar het zal op school geweest zijn of wat dan ook. Van dat Sodom en Gomorra zijn er niet omdat het onder water ligt van de Dode Zee. En dat denk je, geloof je dan, weet je veel. Bij nader inzien, ook als je daar nu langs die Dode Zee de weg naar het zuiden, is de weg naar Eilat gewoon, hè. Van Jeruzalem naar Eilat, aan de westzijde van de, waar die Araba zal ik zeggen, Jordaan, Dode Zee, naar het zuiden, langs, weet het, Engedi en Masada, en de Dode Zee krijg je dan, en zo naar het zuiden, dan krijg je inderdaad, ineens staat er op de wegwijzer echt, ook in gewoon onze letter staat er Sodom, zit erop. Dus die naam die wordt daar toch gebruikt. Of ze geloven dat daar nog resten van te zien zijn, dat weet ik niet. Maar die ene gids waar ik het over had, die dus in ieder geval wel. En er zullen er dus ook wel meer zijn. Maar in het algemeen houdt men niet van dit soort dingen. Want men wil niet geconfronteerd worden met zichtbare resultaten van een oordeel van God. En men verzuimt te begrijpen, want dat is nog een heel ander verhaal, dat bij mijn weten, dat hele Jordaandal en de Wadi Araba en de Dode Zee, en dat hele, dat is de Syrisch-Afrikaanse slenk, dat het in zijn geheel de uitdrukking is, het overblijfsel is van oordeel van God.
Van vorige dan?
Nee, uit de dagen van Abraham. Het oordeel over Sodom was niet alleen maar over Sodom en het ontstaan van de Dode Zee. Het is helemaal die Syrisch-Afrikaanse slink, inclusief de hele Jordaandal en alles. Zie? En later bij de uittocht uit Egypte trok men daar weer overheen. Iets zuidelijker, het heet inmiddels de Golf van Aqaba. Maar het is wel degelijk de Schelfzee. Zie? En later, nog 40 jaar later, trok men er weer overheen. Alleen noordelijker, dat was over de Jordaan. Maar het is hetzelfde verhaal. De dood als ware overwonnen. Het ligt allemaal in elkaars verlengd in een en dezelfde dal. Maar het is ontstaan bij de verwoesting van Sodom. Dus ook al zou je Sodom zelf niet vinden, dat hele Jordaandal, die zogeheten Araba, de vlakke velden wordt het notabene vertaald in de Bijbel, ongeacht of ze heten vlakke velden van Jericho, vlakke velden van Moab of hoe ze maar heten, dat is de bodem van die Syrisch-Afrikaanse slenk dat wij populair het Jordaandal noemen. Waarbij Jordaandal denk je aan een prachtig groen dal met een rivier en wat het maar was allemaal. In werkelijkheid is het een groot gat in de aarde van 400 meter, 200 tot 400 meter beneden de zeespiegel enzovoorts. Het is bloedlink, je bent in het dodenrijk. En daarom werd het overgestoken. Het is een beeld van wedergeboorte, opstanding enzovoorts. God laat zijn sporen na van zijn oordelen. Kijk, daar gaat het om. Je kan het nog steeds aanwijzen. Daarom denk ik ook inderdaad ik ben er tamelijk sterk van overtuigd dat de resten van de ark ook te vinden zijn. En het waarschijnlijk al lang gevonden zijn, maar toen maar. Het is het gebied waar je niet komt, slecht kan komen en bovendien waar gletsjers zijn. Dus ja, ben je. Een gebied dus wat in de loop der jaren ook steeds verandert. Dat maakt het wat ingewikkeld. Ik heb er niet de behoefte om ernaar te gaan kijken. Maar het is natuurlijk toch ook eventueel een restant van een oordeel dat God gebracht heeft over de wereld der goddelozen. En om je nog sterker te vertellen, het belangrijkste monument daarvan acht ik te zijn. Daar hoef je zich dus niks van aan te trekken. Acht ik te zijn, de Sphinx in Egypte. Omdat ik denk dat dat een overblijfsel is van een nog veel oudere wereld. Van voor Adam, namelijk. En daar zijn goede, tenminste met mijn smaak, zijn daar goede aanwijzingen voor. Maar het is feitelijk dus een monument van oordelen Gods. Want zo doet God dat. Richt uw merktekenen op, zei hij tegen de 10 stammen. Onderweg. Zodat je weet waar je allemaal hebt rondgezworven in de tijd van je ballingschap. En wij kunnen ze overal vinden. Tot die vlakbij aan toe, hè? Exlo? Well, bijvoorbeeld. Ja, je neemt hem ook, hè? Ja, dat is ook zo, ja. Dus toen maar, richt uw merktekenen op, richt uw stenen op, enzovoorts. Vanwege de weg die gegaan zult, enzovoorts. Er zijn sporen van ontheemding in dit geval. Dat wil zeggen van, inderdaad, van oordelen gods, meer specifiek in verband met de 10 stammen van Israël. Maar hoe dan ook, het is historie en het is na te zoeken. Ik bedoel, het is te vinden. Dus je ogen er niet voor dicht hebt. En tegelijkertijd de waarschuwing. Uiteraard in de waarschuwing is, als het oordeel des Heren komt, zal het worden als Sodom en Gomorra. En als dat in de Bijbel zo staat, bij herhaling, moet je vroeg of laat, bij mij was het wat laat, maar moet je vroeg of laat tot de suggestie komen dat dat misschien dan toch nog te bekijken valt. Want wat moet je anders met zo'n voorbeeld? Als er niks te zien is, niemand dat kan zien, wat moet je dan met zal worden als Sodom en Gomorra? Ligt voor de hand dat het dan toch ergens te bekijken valt. Dus zodra je tot die gedachte komt, vind je het ook meteen. Niet al te moeilijk zijn. Maar goed, we hebben het er nog eens over. Maar voor vanavond zullen we het erbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen en ons mochten bepalen, niet bij wat de mens zo allemaal doet in de loop der tijd, maar in het bijzonder bij wat u doet en wie u bent. En we danken u dat we kunnen vertrouwen op uw woord. Dat u doet wat u gezegd hebt en dat u zult doen wat u ons beloofd hebt in het bijzonder. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar uw heerlijkheid en de openbaring van uw koninkrijk. Iets wat zoveel duizenden jaren geleden door u is aangekondigd geworden en ook zwart op wit is gesteld. En waarvan we weten dat het binnen afzienbare tijd gerealiseerd zal worden. Wij danken u daarom dat wij nog mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen met een hemels burgerschap, gemaakt tot koningen en priesters en eerstelingen van dat koninkrijk en van een nieuw verbond en zelfs van een nieuwe schepping. We danken u dat we zo door het leven mogen gaan. In bewustzijn niet te behoren tot die vergankelijke wereld om ons heen die in duisternis wandelt, maar te mogen wandelen in het licht van uw profetisch woord dat zeer vast is. We bevelen ons daarom bij u aan. En bij dat woord van uw genade, om Christus wil. Amen.